De nieuwe nota over de ruimtelijke ordening is gearriveerd. Wordt dit een dinosaurus of het begin voor een Nederlandse nationale ruimtelijke ordening nieuwe stijl? We staan voor een situatie waarbij een voorbijgestreefd model hardnekkig zich tracht aan te passen aan een fundamenteel nieuwe realiteit. Erik Swijngedouw in 2002 over de wetenschap aan het woord over de vijfde nota ruimtelijke ordening.
Je luistert naar een nieuwe aflevering Onder Planologen, de podcast over de Nederlandse ruimtelijke ordening. Gericht op studenten, maar inmiddels ook populair onder professionals en andere vakgenoten. Hoe moeten we Nederland inrichten? Of de vraag anders gesteld, wat is de best denkbare wederkerige aanpassing van ruimte en samenleving, zulks ter wille van die samenleving? Nederland kent een rijke geschiedenis aan planconcepten, ideeën over hoe we de ruimte op een zo goed mogelijke manier kunnen inrichten. Denk aan de Vinex-wijken of de groeikernen. Elk planconcept heeft een stempel gedrukt op de Nederlandse ruimtelijke ontwikkeling. In Onder Planologen behandelen wij in elke aflevering één planconcept met planologen, stedenbouwkundigen, architecten of onderzoekers. Wat is het idee van het concept? Is het terug te zien in de ruimte? En hoe is het terug te zien in de ruimte? We proberen de planologie tot leven te brengen en bespreken hoe de ruimtelijke inrichting van ons land beïnvloed wordt. Jannes, wat is het concept vandaag? Waar gaan we het over hebben?
We wijden vandaag een aflevering aan de vijfde nota ruimtelijke ordening. Het is een nota die, denk ik, bij veel mensen wat minder bekend is dan andere nota's. De nota's uit de jaren 60 hebben soms een bijna mythische status gekregen met de kaarten en de ideeën die ze daar presenteerden. De Vinex is een andere nota die veel mensen wel kennen, in ieder geval van naam, of de Vinex-wijken. Daar hebben we eerder ook een aflevering aan gewijd. Maar de nota die we vandaag willen behandelen, de vijfde nota ruimtelijke ordening, is ook een hele ambitieuze nota. En die werd gepresenteerd in 2001. Net als eerdere nota's, niet een hele spannende titel, maar wel vol met ideeën en opvattingen hoe Nederland ingericht moest worden. Het contourenbeleid is daar misschien nog wel het meest van blijven hangen, maar er werden bijvoorbeeld ook 7 criteria gepresenteerd om ruimtelijke kwaliteit te bepalen. Nederland werd internationaal gepositioneerd en in relatie tot Noordwest-Europa. Er was aandacht voor de structurerende werking van het water. Met de val van het kabinet Kok in 2002 ging ook de nota enigszins roemloos ten onder. En daardoor is die wat vergeten geraakt, denk ik. Maar we kunnen er volgens mij heel veel van leren. Zeker nu heel veel thema's in de nationale omgevingsvisie bijna soms letterlijk lijken terug te komen en behandeld al zijn in deze vijfde nota ruimtelijke ordening.
Kortom, een nota vol ideeën over hoe we Nederland kunnen inrichten. Ja. Dat levert vast veel gesprekstof op. Ja. Met wie gaan we de nota bespreken?
We hebben vandaag 2 gasten bij ons. Allereerst Jan Pronk, de minister die deze nota vaststelde en presenteerde. Hij is econoom en hij begon zijn politieke carrière eerst als Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid. En ik denk dat veel luisteraars hem zullen kennen voor zijn werk op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en vluchtelingenhulp. Hij had verschillende functies bij de Verenigde Naties. Hij was minister voor ontwikkelingssamenwerking hele lange tijd. En in het kabinet Kok II werd hij minister van VROM, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer. En toen ging hij dus aan de slag met deze vijfde nota ruimtelijke ordening. Na de val van het kabinet Kok, waar ik het net al even over had, stapte Pronk uit de politiek. Hij werd voorzitter onder andere van Vluchtelingenorganisaties Nederland. Ook nog hoogleraar geweest aan het ISS, waar we vandaag te gast zijn. Toen ik de afgelopen tijd me verdiepte in deze in dit onderwerp en ook in de gast, kwam echt duidelijk naar voren. Jan Pronk is een echte idealist, scherp oog voor onrecht en onrechtvaardigheid. En ook vond ik het mooi om te zien hoe zijn economieopleiding in heel veel werk terug te zien is. Met een doel middelen rationaliteit om de wereld beter te maken. Welkom Jan Pronk.
Dank je.
Onze tweede gast is Wim Derksen. Hij is socioloog en gepromoveerd op een proefschrift over burgemeesters. Hij werkte aan de Universiteit Leiden als hoogleraar bestuurskunde en hij was ook jarenlang werkzaam voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij schreef onder andere mee aan het rapport Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek uit 1998, waar ook volgens mij een paar ideeën uit de vijfde nota op voortbouwen. Hij werd in 2002 directeur van het nieuwe Ruimtelijk Planbureau en later in 2008 chief scientist bij VROM. Zowel VROM en volgens mij ook de term chief scientist bestaan tegenwoordig niet meer. Daarna keerde hij terug naar de academische wereld. Hij heeft altijd gewerkt op het snijvlak van bestuur, politiek, beleid en wetenschap. Dus kan volgens mij ook goed duiden wat er ten tijde van de vijfde nota gebeurd is. Hij geeft volgens mij nog steeds ook allerlei masterclasses en cursussen. En zijn blog is ook een aanrader waarin hij regelmatig reflecteert op allerlei hedendaagse ontwikkelingen in de politiek en bestuur en wetenschap. Welkom Wim Derksen.
Dank je.
Voordat we het echt over de vijfde nota gaan hebben, trappen we af met de vaste introductievraag. Deze podcast heet Onder Planologen. Als je het woord planologie hoort, waar denk je dan aan? Jan Pronk, mag ik jou als eerste het woord geven?
Ik denk aan planning. Ik ben een planner. Mijn opleiding als econoom was ontwikkelingsprogrammering. Programmering kun je beschrijven als kwantificering van de planning. En ik kreeg die opleiding van Jan Tinbergen. Nobelprijswinnaar economie in Rotterdam. En ik heb ook jarenlang bij hem gewerkt op het Nederlands Economisch Instituut en de Universiteit van Rotterdam. En dat Nederlands Economisch Instituut dat hield zich heel erg bezig met ruimtelijke ordening. Dus niet alleen maar die internationale kant, Tinbergen, maar ook de nationale kant. Een bekende naam is Leo Klaassen, professor Klaassen. Dus planning en daar een element van regionale planning en ruimtelijke ordening. Dat is mijn invalshoek en die heb ik altijd vastgehouden. Jij zei zo even, mijn economieopleiding is overal weer terug te vinden in beleid. Ja, ik was niet alleen maar gedreven idealist, maar ik probeerde ook zo rationeel mogelijk beleid te funderen. En daarmee heeft die opleiding mij heel erg mee geholpen.
En ik las ook, je gelooft in de maakbaarheid van de ruimte bijvoorbeeld.
Exact.
Heeft dat dus ook met die rationaliteit te maken?
Ja, ik geloof in de maakbaarheid van processen. Ik weet dat het buitengewoon moeilijk is. Daar ben ik ook politicus voor en ik heb ook bestuurlijke ervaring. Maar mijn stelling is, als je het niet probeert te maken, dan wordt het overgelaten aan machten. En dat zijn economische machten die hun eigen belangen nastreven. En je moet dus in ieder geval proberen mee te maken, hè? Mee te sturen. Je moet het niet overnemen vanuit de publieke sector, maar de publieke sector heeft een hele belangrijke functie om het proces mee te sturen in een andere richting dan de richting die alleen maar bepaald zou worden wanneer commerciële machten en andere machten de lijn zouden trekken. Dat is voor mij de maakbaarheid. Hè? Het kan ook. Ik geloof dat dat ook bewezen is. Eerlijk gezegd, ik hield erg van de ruimtelijke ordening die je net hebt genoemd, in die decennia die daaraan vooraf gingen. Ik vond dat prachtige staaltjes van pogingen tot maakbaarheid. Hè? Die hele geschiedenis van de ruimtelijke ordening kan je beschouwen als een analyse van de ontwikkelingen in de maatschappij en dan een aanpassing daaraan van de ruimtelijke vormgeving van ons kleine land. En die ontwikkelingen gingen snel en die hadden steeds een ander karakter. En ieder van die nota's heeft dat geprobeerd te doen. En naar mijn mening redelijk geslaagd, of het ook in de praktijk bestuurlijk is geslaagd, hè? En of die ideeën ook allemaal in praktijk zijn gebracht, is een tweede. Maar je moet het in ieder geval proberen. Ambtelijk, bestuurlijk, wetenschappelijk.
Oké, maakbaarheid is als een belangrijk onderdeel van de
pertinent. Planologie. Als je niet meer in maakbaarheid gelooft, dan word je een Rutte. Huh?
En dan verdwijnt de ruimtelijke ordening.
Dan verdwijnt alles. Maar goed, dit wordt een politieke opmerking. Die moet je maar. Die
kan je niet weghalen, hè? Helaas.
Oh, laten we het maar in.
Lekker laten staan. Ja.
Dan ga ik naar jou, Wim Derksen. Wat roept het woord planologie bij jou op?
Ja, twee dingen. Het verhaal wat Jan toen net vertelde, maar ik kreeg ook altijd een beetje een droevig beeld. Ik vind bij planologen denk ik altijd, goh, dan praten we dus een aantal. Jij begint al meteen over de jaren 60. De grote planologische nota's. Vooral de tweede nota is natuurlijk een soort mythisch begrip met de blokjeskaart. En daarna zie je natuurlijk toch een verschuiving die dus in de politiek waar Jan op geweest heeft, natuurlijk heeft plaatsgevonden. Dat ja, het maakbaar, het is nog steeds maakbaar. Alleen de meerderheid in de politiek wil het niet meer. Dus je ziet toch dat die planologie is gewoon weggezakt. En ik vind het droever aan de planologen dat ze dat eigenlijk veel te laat zijn gaan zien of soms nog steeds niet zien. En ze zijn eigenlijk langsmand in de jaren 80 al, maar vooral in de jaren 90 zijn ze een soort eigen eiland geworden met hun eigen begrippen. Die ook heel erg normatief zijn. Dat dus als wetenschapper is dat wel een ander aspect ervan. Ik vind de planologen wel heel erg normatief voor een wetenschap. Er zijn allerlei begrippen. De auto is bij planologen, dat mag je eigenlijk niet eens noemen, dat woord. Hè. Dat is gewoon verkeerd. Dan krijg je altijd die plaatjes over, moet je eens kijken hoeveel auto's er op de straat zijn. Als je alle mensen in een bus stopt, hoeveel meer ruimte dan heeft. Al die plaatjes altijd. Dus het is heel normatief. Maar ik vind het ook een beetje droever, omdat het zo in zichzelf gekeerd is geraakt daardoor. En ook daardoor zelf het contact is kwijtgeraakt met wat de samenleving eigenlijk wil. En we komen er helemaal later nog op terug, wat er dus nu ook ligt aan Nova en Novex. Ik vind het ongelooflijk droevig. Er staat eigenlijk niks meer in. En dan verlang ik dus weer enorm naar jouw tijd, maar vooral daarvoor. Dat we dus nog het idee dat is maakbaar. En het zal moeten gebeuren nu. Er moet zoveel nu in de ruimte geordend worden. Maar wat er nu aan nota's ligt, is nog. Het schijnt dat er een brief komt binnenkort waar het kabinet zegt wat ze echt gaan doen. Wat je Nova is interessant, is vergelijk dat met de Finex. De Nova staat alleen maar in hoe we het proces gaan organiseren. Typisch wat mij zo enorm irriteert in Den Haag. We zijn alleen met het proces bezig en niet met inhoud. En één nota over het proces. Fascinerend. Nou, dat is ook een beetje de schuld van de planoloog. Dus een droever beeld. Ja?
Ik ben benieuwd. We gaan op het eind zeker terugkomen op de recente ontwikkelingen. Dus dan gaan we eens kijken hoe het met dat droevige beeld gesteld is. Laten we beginnen met de vijfde nota.
Ja.
En Wim, aan jou als eerste vraag. Zou jij de tijdsgeest kunnen schetsen eind jaren 90? We hebben dus de Vinex gehad. Hoe stond de ruimtelijke ordening er in die tijd voor?
De Vinex was toen nog in ontwikkeling, van uitvoering enorm. Dat is natuurlijk nog een van de grote successen geweest. Hoewel je natuurlijk altijd bij de ruimtelijke ordening moet afvragen, wat is nou het succes? Is dat de ruimtelijke ordening zelf geweest of zijn dat de meekoppelende belangen? De WRR, dat rapport verwees je al naar, heeft ook natuurlijk geschreven. Ja, kijk, de ruimtelijke ordening is ook wel vooral een succes geworden, omdat er twee meekoppelende belangen waren, landbouw en woningbouw. De landbouw wou gewoon de zaak groen houden en vrij houden voor waar we nu de gevolgen van zien. En er moest veel gebouwd worden. Maar die eind jaren 90 was natuurlijk, dat paars was al. Laten we eerlijk wezen, dat was toch een soort hommage aan de markt in vele opzichten. En precies wat Jan zegt, ruimtelijke ordening, het is de keuze. Laat je het aan de markt of laat je de overheid ordenen? En ruimtelijke ordening impliceert dat de overheid ordent. Mm-hmm. En als je dus steeds meer de markt toelaat, dan is automatisch wordt het minder. Dus ik vind het ook heel lief van je tegenover Jan dat je over de vijfde noten praat. Maar het is natuurlijk deel 1 is goedgekeurd, is vastgesteld. Maar is deel 2 is er geloof ik niet meer geweest en deel 3 in ieder geval niet. Dus die noten is nooit afgemaakt. Dat was die tijd. Ook na het komen is dat ik op dat moment directeur mag worden van het Ruimtelijk Planbureau. Dus ook weer kan ik wel van alles van vinden. Maar het was al sterk heel snel aan het verlopen. En toen Jan weg was natuurlijk ook het eerste wat er gebeurde, was wat Kamp zei meteen, hier ga ik niet meer verder. En Kamp was er een half jaar of zo, toen viel dat kabinet. En toen kwam Sibylle Dekker en die zei, nee, ik ga een andere nota maken.
Ja, daar komen denk ik straks ook nog over te spreken.
Maar dus het tijdsbeeld, hè? Ja, dat voelde je al aan het eind van het jaar.
Ja, want eind van jaren 90. Misschien om naar Jan dan te gaan. Wat trof jij aan toen je minister werd?
Nou, de opdracht dat lag vast in het coalitieakkoord, er moet nou een nieuwe nota komen. En dan ga je dat doen. En die sfeer die was niet louter op de markt gericht. Er was bepaalde mogelijkheid om ook te sturen. De discussie die ik heb moeten voeren aan het einde was met de Kamer vooral. En Duivenstein, zijn naam moet genoemd worden, was natuurlijk buitengewoon belangrijk. Dat was lastig, want hij was woordvoerder van mijn partij. Hij wist er het nodige van, maar had een andere visie. Maar het grote verschil tussen hem en mij was dat hij vond dat het echt allemaal centraal moest. En dat vond ik eigenlijk onmogelijk in Nederland. En ik koos voor een model waarbij de nationale overheid de grote ruimtelijke visie neerlegt. Dat is die nota. Daarna komt de regionale overheden, provincies met name, met regionale ruimtelijke visies die gebaseerd moeten zijn natuurlijk op de grote lijnen die vastliggen. En die lagen behoorlijk vast in mijn optiek. En dan komen de gemeenten die bijvoorbeeld met hun bestemmingsplannen binnen de door de provincies en nationaal vastgestelde grenzen, contouren, nationale parken en dergelijke, daarbinnen de beslissingen mogen nemen. Dat is ook een vorm gedecentraliseerde democratie. Nou, dat haalde ik niet. Ik heb heel erg veel aandacht besteed aan onderhandelen. Ik heb onderhandeld met de gemeente en uiteindelijk kreeg ik alle gemeenten mee. Met andere departementen, die moest ik meekrijgen, want het was natuurlijk wel een stuk van het kabinet in zijn totaliteit. Ik heb heel veel acties ook gevoerd om burgers er op de een of andere manier bij te betrekken. Dus dat had ik allemaal wel voor mekaar. Ik heb gefaald als politicus. En het gekke is, men ziet mij altijd als politicus en niet als bestuurder en dat is anders.
Ja, maar politiek
kreeg ik het dus niet voor mekaar. En het is echt, zodra het er was, ik ben eerlijk gezegd nog steeds trots op de intellectuele prestatie van deze nota. Hè? Maar het is in de prullenmand gegooid. Mijn schuld, omdat ik natuurlijk in diezelfde weken ook bezig was binnen het kabinet om een ander standpunt over de rol van Nederland met betrekking tot Srebrenica aanvaard te krijgen. Dat lukte me niet en toen viel het kabinet. En toen had de Kamer beslist dat dit een nota was die politiek controversieel was. Dus gooi weg. Doodzonde, vind ik, van het intellectuele werk wat erin zat. Want dat zat erin. Echt.
Hoe heb je jouw stempel proberen te drukken?
Ik heb
ook
mijn stempel erop gedrukt.
Zeker.
Niet als planner op zichzelf, maar wat de methodiek betreft. Tim Bergen heeft mij altijd geleerd, begin met waarden. Dan je doeleinden. Dan je instrumenten en dan komt de ordening. Nou, jullie zouden zeggen sturing, ongeveer hetzelfde. Begin met waarde. En ik koos dus, en dat moest ik voor vechten, maar dat is me gelukt, ook vastgelegd in de planologische kernbeslissing, die 7 ruimtelijke kwaliteitscriteria. Dat zijn waarden. Lees ze maar eens na, ze zijn echt goed geformuleerd, vind ik. Op basis daarvan praat je over doeleinden. Wat wil je bereiken? Dan moet je wel analyseren waar je in zit. Dus het ging allemaal over de analyse van maatschappelijke trends. Economische trends, geografische trends, ecologische trends. Trends met betrekking tot ook de bevolkingsgroei. Nou, die leg je allemaal naast elkaar. Dan ga je, volgende stap, de ruimtebehoeften proberen te schatten op basis van een aantal sectoren. Landbouw, industrie, wonen, recreatie, verkeer, natuur. Hè? Nou, en dan kom je tot een totale ruimteschatting die nodig zou zijn, nadat iedereen erover heeft kunnen meepraten, dat was de gedachte, hè? En die dan vele malen groter is dan datgene wat er is. Dan kom je tot de beslissing, hoe ga je dat dan organiseren. Nou, dat kan je doen door bijvoorbeeld ruimte anders in te gaan verdelen, door te verkleinen, door misschien meer ruimte te creëren elders, op zee bijvoorbeeld. Nou, dat zijn die logische stappen en dan kies je op een gegeven moment. Dus het is een stap voor stap benadering. De planning in stages benadering die Tim Bergen altijd heeft gedoseerd. Nou, dat was, zou je kunnen zeggen, mijn methodisch intellectuele bijdrage tot de nota. En dat werd natuurlijk allemaal ingevuld met prachtige kaarten van schitterende ambtenaren. Want de ruimtelijke planologische dienst in Nederland, daar kon je een puntje aan zuigen. Dat was echt prachtig werk, wat er altijd werd. Dus dat paste mooi in elkaar. Wel. En uiteindelijk is het dus mislukt, omdat de Kamer er niet eens over heeft willen spreken. Ja. Ik kreeg het wel allemaal door het kabinet, toch nog heen. Hè? Je moest wat compromissen sluiten, je moest gevechten voeren, want er waren heel andere visies. Jorritsma, economische zaken, begon met corridors. Hè? Dus langs de bouwen, allemaal goed langs de wegen, dan kan je daar lekker langs. En dan heb je ruimtelijk beeld in Nederland. Ik was daar moordekens tegen, die strijd heb ik gewonnen. Dus het waren wel gevechten. Mm. Dus er kwam iets uit waarvan ik nog steeds zeg, qua benadering en plaatje, is het zeer de moeite waard. Alleen, ja, er zijn inmiddels natuurlijk ontwikkelingen opgetreden die gaan domineren. Huh? We hebben gekozen voor het aansluiten bij de trend zoals ze was. In plaats van tweede mogelijkheid concentratie in het Westen, derde mogelijkheid spreiding. Ik koos toch voor aansluiten bij de trend. Dat zou ik nu niet meer doen. Als ik nu zou moeten kiezen, zou ik zeggen spreiding. Gaan met z'n allen naar het Oosten. Althans niet nu, maar wel weg naar het jaar 2100.
Is dat op basis van ecologische ontwikkelingen?
Ja. Klimaat vooral. Ja. Ik geloof dat het onhoudbaar is in het jaar 2100. Steden als Den Haag. Dus je zult dat heel lang van tevoren moeten gaan plannen. Plannen, maakbaarheid. Nou, dat is heel radicaal, maar als je dat niet doet, dan word je geconfronteerd met gigantische dreigingen die je alleen maar dan kunt proberen met ontzettend veel geld een klein beetje op te vangen. En dat zal niet lukken. Dat is geloof ik een belangrijke ruimtelijke trend die hier verre van voldoende in het jaar 2000 instaat. Hoewel ik ook nog de wereldklimaatonderhandelingen mocht leiden in diezelfde periode. Ik had dat nog meer in kunnen brengen. Maar die nu een belangrijke leidraad zou moeten zijn.
Wat is volgens jou, Wim, het stempel van Pronk op deze nota?
Die zeven criteria voor ruimtelijke kwaliteit. Dat denk ik, dat Jan zijn grote kracht is geweest daarin. Dat hij heeft, ik heb ook altijd begrepen dat je die zelf hebt opgeschreven. Ja. In het vliegtuig ooit een keer, geloof ik, heb je ze even eerst
genoteerd. Ik schreef genoteerd. Veel in het vliegtuig.
Precies, ja. Van een klimaat
tot. Als ik met een ander onderwerp bezig ontwikkelde samenwerking. Ja. Daar moest je toch heen.
Ja. Wat?
Ik dacht, misschien kunnen we een paar van die kwaliteiten even noemen. Zodat onze luisteraars weten over welke kwaliteit we hebben.
Het gaat over ruimtelijke diversiteit bijvoorbeeld. Economische functionaliteit en maatschappelijke functionaliteit. De menselijke maat. Culturele diversiteit. Sociale rechtvaardigheid. Duurzaamheid en aantrekkelijkheid.
Ja, maar het zijn dus nu labels. Hè? En dat was dus moet mooi ingevuld. Hè? Ja. Er moet een onderscheid kunnen blijven tussen licht en donker. Hè? Ja. Hè? Om maar een voorbeeld te geven. Aantrekkelijk. Hè? Een onderscheid tussen licht en donker. Hè? Het moet ook ruimtelijk zo georganiseerd zijn dat zwakkere bevolkingsgroepen, lagere inkomensgroepen echt volledig kunnen mee. Je kunt ook met de ruimtelijke ordening iets bijdragen aan gerechtigheid. Dus niet alleen maar die labels, het was ook een beschrijving daarvan.
Ja. Dat vond ik dus jouw kracht, want het begrip ruimtelijke kwaliteit wordt natuurlijk nog steeds, hoewel je hoort ook omgevingskwaliteit tegenwoordig, maar dat was een soort label wat natuurlijk op zichzelf helemaal niks zegt. Kwaliteit, we zijn allemaal voor kwaliteit en allemaal in de ruimte. En dat is dus mijn beeld bij de planologen. Ze gebruiken heel graag het begrip ruimtelijke kwaliteit. Maar zeg, wat bedoel je dan? Ik weet nog goed dat Sibylle Dekker, een van je opvolgers, tegen mij zei, Wim, kan je mij vertellen, wat bedoelen ze er nou eigenlijk mee met ruimtelijke kwaliteit? Ze hebben het hier altijd over ruimtelijke kwaliteit, maar ik heb geen idee wat het is. En toen ben ik een beetje over jou begonnen en over die drie termen natuurlijk, belevingswaarde, toekomstwaarde en functionele waarde. Ook dat zegt nog onvoldoende. Je moet invullen wat je bedoelt met ruimtelijke kwaliteit. Dus daarom vond ik die zeven principes zo mooi. Er werd een poging gedaan om te zeggen, dit versta ik eronder. En dat punt van dat je ook gerechtigheid, dat je er ook, diversiteit, dat je ook zorgt. Dat is natuurlijk in Nederland altijd een van de fundamenten van de ruimtelijke ordening geweest. Dat je zorgt dat ook armere mensen ook een fatsoenlijke woning hebben. Maar dat moet je dan er wel bij zeggen. Want anders kan iedereen zeggen, ik ben erg voor ruimtelijke kwaliteit. Ik neem aan dat in deze podcast het begrip vaak al gevallen is. En dat heel vaak niet is gezegd wat men ermee bedoelde.
Maar
en iedereen knikte van, ik ben het niet mee eens. Ja.
Maar het interessante vind ik, want ik heb veel daar de laatste tijd dus over gelezen. En dan de kritiek erop was dan willekeurig gekozen, bijvoorbeeld de termen. Te veel omvattend. Dus dat het wordt een poging gewaagd. En dan,
maar dat is dus niet conceptuele kritiek, maar het is politieke kritiek.
Ja.
omdat Jan het politiek maakte, kwam er ook dat soort kritiek. Zo van, die invulling had men niet willen hebben.
Maar ook wetenschappers die hier wel over de indeling dan, of over de classificatie.
Ja, nee, oké. Vitruvius niet precies gebruikt misschien, ja, dat soort dingen. Ja,
ja, maar Jan, hoe heb jij die kritiek aangehoord?
Ja, er is die discussie, die is interessant. Mm-hmm. Ik ben ook wetenschapper, dus ik praat wel mee. dat mag. Hoe meer discussie, hoe beter. Hè? Maar, kijk, het is een goed ingevuld verhaal. En je mag er alle mogelijke opmerkingen over maken. Maar het werd notabene geaccepteerd door het kabinet, door alle andere collega's. Hè? In de PKB 1, PKB 2. Het speelde een rol in de discussie met gemeenten en dergelijke. Want het was de bedoeling dat die gemeenten die criteria dan ook wel gingen hanteren wanneer ze hun bestemmingsplannen gingen maken. Dus je kunt op iedere lijst van kwaliteitscriteria altijd wel commentaar brengen. Maar je hebt een lijst van kwaliteitscriteria. Gebruik hem en pas hem aan in de loop van de jaren. Ik bedoel, het is nu, al was het alleen maar vanwege het klimaat, zou je daar nog een paar kanttekeningen bij kunnen plaatsen. Ja. En iets naartoe. Maar we hadden ze en ze waren er voorheen niet. En dit betekent dat je het niet zomaar kan overlaten aan commerciële belangen. Dat zit niet in deze criteria van ruimtelijke kwaliteit. We hoeven het commerciële belang van bedrijven niet te gaan ondersteunen met de ruimtelijke ordening. Precies. Commerciële belang.
Ja. En ja, want het gaat al een beetje over de relevantie van die criteria tegenwoordig. Ja. Dus klimaat is er misschien één die dan meer aandacht had kunnen krijgen. Hoe relevant zijn deze zeven nog? Wim, zou jij daar als eerst op willen reageren?
Nou, het is een politieke invulling.
Ja.
En dus elke politieke invulling is relevant. Dus het wordt wel relevant, vind ik een beetje. Je bent er politiek voor of niet voor. Ongetwijfeld zullen anderen zeggen van ik ga het niet zo invullen. Maar ik zou het fijn vinden als dit soort dingen weer terugkwamen in de politiek. Dat we gewoon zeggen, we willen dat de ruimte op die en die manieren voorrang geeft aan die en die belangen. En dat is volledig verdwenen. En er wordt dus nu wel gezegd klimaat, maar in welke mate dan? Ik zie het nog niet gebeuren. Net wat je zegt, we bouwen er rustig door in het westen van het land, want er moet gebouwd worden. Dus daar zie ik nog geen klimaatprincipe achter zitten.
Nee, het is geen harde randvoorwaarde bijvoorbeeld. Om, nee.
Ja, maar zelfs als er nota's zijn, want we hebben een kustnota geschreven in diezelfde periode. Dan gingen we een rustig plan ontwikkelen om een paar hele hoge woontorens neer te zetten aan het strand.
Ja.
Gelukkig is dat niet doorgegaan.
Ja. Ja.
Maar om andere redenen dan ruimtelijke overwegingen. Wolkenkrabbers.
Ja.
Bij de haven. Hoe haai je het in je hoofd? En dan speelde die kustnota die we hadden geschreven geen rol meer. Hè? Dus er gebeurden vreemde dingen. En als ik nu door Nederland rijd, dat doe ik nog wel eens, dan zie ik zoveel toch aan corridorontwikkeling.
Vreselijk.
Die we hadden afgezworen.
Ja.
Maar dat was een afzweren van de corridorontwikkeling. En ik wil niet als een grumpy old man me afficheren, maar het is wel door de kabinetten Balkenende omarmd.
Zeker.
En die zijn er allemaal schuldig aan. Onder meer door niets te doen. Hè? Ik geloof dat mevrouw Dekker er weinig kijk op had. En Kamp ook niet. Hè? En dat werd dus niks doen. En het schandelijke vind ik de afschaffing van het hele departement van Vrom. Je kunt het misschien anders organiseren, maar je hoort ruimtelijke ordening te hebben als een zelfstandige entiteit. Want als je het ergens onderbrengt, ergens anders, dan wordt het ondergeschikt aan het belang van bijvoorbeeld verkeer en waterstaat, of het belang van economische zaken, of het belang van binnenlandse zaken als bestuurlijke eenheid.
Ja, maar dat punt is natuurlijk heel geleidelijk gegaan, maar was al lang gaande. Hè? Kijk, ik herinner me nog dat ik eens een gesprek had met Theo Corné, was ooit RPD-directeur en was dus secretaris van de RPC.
Wat is de RPC?
Rijksplanologische Commissie, het ambtelijk voorportaal. En die vertelde mij dat in de jaren 60, 70 zijn alle plannen van het departement kwamen daar. En wij maakten gewoon een idee van hoe je dat zou kunnen integreren in een ruimtelijk plan. En dat werd er voorgelegd en werd over gedebatteerd. En dan was het dat. Dus het was nog de ouderwetse ruimtelijke ordening als facetbeleid.
gewoon zoals je ook financiën hebt. Maar gaandeweg zijn die, al die departementen natuurlijk gaan zeggen, ja, maar wacht even, waarom mag Vrom dat? Vrom is niet boven ons gesteld, maar Vrom is naast ons gesteld.
Zou je voor de studenten misschien facetbeleid nog even iets kunnen toelichten?
Nou ja, zoals de minister van Financiën, dat is nog het mooiste voorbeeld, die regelt die financiën, dat geldt voor iedereen. En dus het financiële kader voor alle departementen wordt door financiën gegeven. Zo zou ook het ruimtelijk kader door een departement, dat was Vrom, gegeven moet worden. Want dit zijn de ruimtelijke regels waarbinnen alles moet plaatsvinden. Mm-hmm. Dat is facetbeleid. Wat gebeurt is dat gaandeweg het een strijd is geworden tussen alle departementen, die ruimtelijke ordening, waarbij Vrom niet meer de min of meer neutrale, maar wel richtinggevende centrale figuur was, maar ja, het departement wat dan zei, dat moet wel ruimtelijke kwaliteit hebben. Het cruciaal moment dat na Jan gebeurt, ergens midden jaren nul, dat een aantal andere departementen ook de aanwijzingsbevoegdheid kregen. Kijk, Vrom had dus als enige aanwijzingsbevoegdheid, van dat idee van wij zijn regisseur en wij mogen dus de gemeente zeggen het moet zo. Maar op een gegeven moment kregen dus andere departementen dat ook. Ik weet nog goed dat ik als planbouwdirecteur erbij was en in de onderraad ook dat aan de orde was. Ik zei, ik heb hier geen politieke opvattingen, want daar ben ik hier niet voor. Maar ik wil wel zeggen dat u hier ongeveer het afscheid van de ruimtelijke ordening markeert in Nederland. Ja. Want u geeft nu alle departementen het recht om ruimtelijke ordening te doen. Nou, daarmee is dus de essentie van ruimtelijke ordening weg.
Ja, dat klopt. Dus inderdaad, de afschaffing van het departement was de laatste stap. Maar in die jaren is dat gebeurd.
Dat hoorde daarna.
En wij hadden op het departement, en daarom hadden we ook zo'n uitstekend directoraat-generaal ruimtelijke ordening, we hadden die bevoegdheid om aanwijzingen te geven. En dat hebben we ook regelmatig gedaan. En die moest natuurlijk onderhandelen. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Ja,
natuurlijk, maar
we hebben continu moeten onderhandelen met Verkeer en Waterstaat over de toekomst van Schiphol. Dat mag ook. Hè? Ruimtelijke ordening is ook niet God die boven alles staat. Nee. Zeker niet. Hè? Maar dan moet je wel een minister hebben die er tegenaan durft te gaan. En die niet staatssecretaris is van de minister van Verkeer en Waterstaat. Je moet dus in het kabinet, daar ben ik altijd een groot voorstander van, in het kabinet Hoort. Een gevecht kunnen voeren. En dan kan je verliezen. Hm? En je kunt het ook winnen. Ja. En die gevechten hebben gevoerd, bijvoorbeeld over de B2-lijn of over de Delta Metropool of over de Zuiderzee-spoorlijn. Dat waren ruimtelijke ordeningsgevechten. Die werden gevoerd in het kabinet, ook in de onderraad eerst en dan in de raad. En die won je of je verloor hem of er werd een compromis gesloten. Maar het was dus een politiek onderwerp, gebaseerd op een visie.
Ja.
Ja. Oké, laten we dan verder gaan met aantal elementen uit de nota. Ik wil graag beginnen met het contourenbeleid, ook omdat dat daarna ook nog veel aandacht altijd heeft gehad. Jan, zou je kunnen vertellen, wat beoogde je met het contourenbeleid?
Ordening. Op basis van de analyse kwam je tot een afweging waarbij sommige activiteiten echt geconcentreerd moesten worden. En dat kon in bepaalde gebieden, stedelijke gebieden, maar die steden die breiden zich graag uit. Dus je moest een contour trekken op basis van de ruimtelijke visie, regionaal en landelijk. Een contour trekken dat waarbinnen al die activiteiten konden plaatsvinden. Alles.
Mm-hmm. En wie zou die contour moeten trekken?
Die contouren die worden getrokken op hoger niveau dan de gemeente zelf. Hè? De rode contouren, ook groene contouren, daar mag eigenlijk niks. Mm-hmm. Maar even in hele algemene term. En daar heb je het tussengebied waar je goed gaat afwegen. Maar de groene contouren liggen rond de nationale parken en dergelijke. En die waren ook allemaal aangegeven op kaarten. Waar dan? Maar dat betekende een duidelijke sturende besluitvorming van bovenaf waar wat veel mocht en waar niks mocht en waar behoorlijk veel mocht worden afgebogen. Ik had nog een derde lijn, de lichtgroene contouren, maar dat is gesneuveld. Dat was ook, wordt het ook een beetje te ingewikkeld. Hè? Maar daar moet je dan ook aan houden. En dat betekent dat als je kiest voor de compacte stad, hè, met hoge concentratie, dichte bebouwing, dat je dan niet meer zo makkelijk kunt gaan uitbreiden daarbuiten. Maar dat geldt voor de stad, maar dat geldt ook voor kleine gemeenten en voor dorpen. Mm. Hè?
Maar dat moet dan wel goed allemaal op elkaar worden afgestemd. Een dorp moet niet alles zelf kunnen beslissen. De ruimtelijke consequenties van bepaalde beslissingen die liggen ook weer op provinciaal niveau. Nou, dat wat was in dit bestuurlijk systeem geïncorporeerd. Maar die contouren waren dan wel hard. Als die er eenmaal waren. Hè? En die konden weer wijzigen, natuurlijk. Maar niet eenvoudig door de gemeente zelf. Hè? Dat moest op een hoger niveau gebeuren in een later stadium.
Daarom geloofde ik er ook niet in, Jan. Nou. Ik vond het een mooi principe. Maar even terug naar dat rapport van de WRR. Dat ging daar eigenlijk al over. Dat onderscheid tussen ontwikkelingsplanologie en toelatingsplanologie komt daar vandaan. Heet daar nog ontwikkelingspolitiek overigens, maar dat is door iemand veranderd in ontwikkelingsplanologie. En de gedachte was, als je echt actief bent ergens in een gebied als overheid, dus gewoon bouwt of het aan natuurmonumenten geeft, dan heb je grote invloed. Maar als je het wil bestemmen, dan wordt het steeds moeilijker. En dat is alles te maken met het feit dat het klimaat veranderde, maar ook te maken ook dat het klimaat bij gemeenten veranderde. Er werden wel mooie woorden gesproken ook bij gemeenten. Maar uiteindelijk op maandagochtend, zondag werd er mooie woorden gesproken, maandagochtend gaf de wethouder toch weer vergunning. Dat zagen we ook in het Groene Hart, dat zagen we overal in het buitengebied, dat het buitengebied gewoon verrommelde. Alleen we zeiden in Den Haag, nee, het verrommelt niet. Ik herinner me nog een prachtig gesprek wat ik in het begin had, toen ik planbureau directeur werd, met iemand van de oude Rijksplanologische Dienst. En die zei, Den Haag is zo'n prachtige stad, want kijk aan de ene kant, we zaten al een discussie in Den Haag, en aan de zee, aan de andere kant het Groene Hart. Toen zei ik, Steef was het. Aan de andere kant zie ik alleen maar snelwegen en dozen tot aan Reewijk. Dus wat zie je nou eigenlijk? En die blinde vlek had de planologie wel een beetje. We dachten, Groene Hart is er. En mijn planbureau heeft later uitgezocht wat er gebeurde in het Groene Hart. De ontwikkeling van bedrijventerreinen en van woningbouw lag op het gemiddelde van Nederland. Dus oké, het was niet de buitenwijk van Amsterdam qua ontwikkeling, maar wij zijn niet in staat, althans waren het niet meer in staat, om in Nederland gewoon echt gebieden echt te zeggen, dit moet groen blijven. De Greenbelts, het bekende voorbeeld in Londen, in Engeland waar dat gebeurt, bij Londen. Daar zijn we blijkbaar met al onze gebabbel en ons gepolder en onze ook koopmansgedoe. Daar zijn we dus niet meer toe in staat. Dus daarom, ik vond dat idee mooi van dit is groen en dat is rood. Maar ik dacht, oh mijn god, daar gaan we straks allemaal weer. En
ze hebben geen kans gekregen. Hè? Je schetst de werkelijkheid. En omdat die werkelijkheid niet in overeenstemming was met een goede ruimtelijke kwaliteit voor Nederland in zijn totaliteit, hebben we een aantal instrumenten ingevoerd. Hè? Geprobeerd in te voeren, daartoe beslist. Daar hoorden die contouren bij. Er waren ook andere. Ze zijn nooit toegepast. Maar volgens mij moet het mogelijk zijn. Ze zijn natuurlijk ook niet absoluut. Je kunt ze wijzigen aan de hand van ontwikkelingen in de maatschappij die plaatsvinden, maar dan boven dat niveau van degene die daar direct bij betrokken zijn en daar belangen bij hebben. Maar je hebt volkomen gelijk als je zegt dat er in de praktijk natuurlijk beslissingen worden genomen op gemeentelijk niveau door raden en dergelijke die volkomen in strijd zijn met bestemmingsplannen die hij zelf heeft aangenomen. Maar dat is bestuurlijk politiek. Hè? Je zou dat kunnen inperken door die contouren echt hard te maken. Dat was ook echt de bedoeling. Maar er is ook wel een kwestie van lokale democratie. Ik geloofde in de lokale democratie. Ja. Je moet in democratie geloven. Niet alles moet gebeuren op het landelijk niveau. Hè. Dat was mijn strijd met Duivenstein. Dat kan allemaal niet. Maar je moet geloven ook in de lokale democratie. En dus zullen ook mensen in een gemeente moeten vechten voor de kwaliteit van het leven in hun eigen gemeente. Ja. Dat gebeurt niet, helaas. Moet je, omdat dat het geval is, het maar optillen naar landelijk niveau. Ook de kleinere dingen. Kijk bijvoorbeeld naar Zeewolde. Huh? Dat datacentrum.
Ja. Ja.
Dat is zo'n dilemma. Huh? Je zou in mijn optiek zou je dat moeten overlaten aan de gemeente. Tenzij je landelijk hebt vastgesteld dat je slechts een aantal datacentra wil accepteren in de komende jaren. Dan heb je dat landelijk vastgesteld en dan daarbinnen kan men dan op lokaal niveau met elkaar ook gaan onderhandelen. Nu was er niks. Nee. En nu kreeg je hele rare besluitvorming. Dat de ene minister economische zaken ging dat heel erg stimuleren, dat datacentrum. En de ander die vond dat toch te ver gaan. En de gemeente had bepaalde financiële belangen. Die hadden niks te maken met het datacentrum. En dan krijg je een kluwe van oneigenlijke argumenten.
Even terug naar dat WRR-rapport. Ik weet niet of het voorbeeld erin staat, maar dat speelde in die tijd. En dat is als voorbeeld van ontwikkelingspolitiek en niet van toelatingsplanologie. Het kabinet... Was dat jouw kabinet of daarvoor die besloot om de trein, de TGV, de HSL tussen Amsterdam en Rotterdam, de tunnel aan te leggen?
Ja, vorige.
Was vorige kabinet.
Ook mijn kabinet, maar ik zat in al die kabinetten.
Precies. Ja, maar goed, maar niet als ruimtelijke ordenaar zat je daar. Dat kostte toen 1 miljard gulden.
Ja.
Ik weet nog goed dat als je dat even omrekende, dan kon je de hele Albassewaard daarvoor opkopen. Nou, die gedachte... Was dat niet veel mooier geweest dan met Albassewaard te zeggen... dat is groen, dat moet groen blijven. Koop dat op, zorg ervoor dat er goede boeren zitten... die er geen rotsen gebruiken. En nu hebben we een tunnel aangelegd voor heel veel geld... die dan onder kassen doorloopt. Je kan ook met dat soort instrumenten veel beter aan ruimtelijke ordening doen... dan vaak wordt gedacht. En misschien wel beter dan weer een bestemmingsplan... of wat nationale nota te schrijven.
Laten we ook doorgaan op die instrumenten, denk ik. En ook, ook het geval van sturing, volgens mij. Die spanning tussen toelatingsplanologie, ontwikkelingsplanologie. Ik ga even een stukje quoten van een stuk wat jij eerder hebt geschreven, Wim. Het kabinet suggereert door afstand te nemen van die toelatingsplanologie... dat het ruimtelijke ordening vooral in samenspraak met burgers en met maatschappelijke... organisaties vorm moet krijgen. Helaas blijft onduidelijk wat er met die ontwikkelingsplanologie, wat er onder die ontwikkelingsplanologie wordt verstaan. Herken je nog?
Ik weet niet waar dat is geweest, maar.
Wel de.
Hoe zeg je maar kijk, dat klopt. Het woord ontwikkelingsplanologie was dus vanuit de WRR bedoeld als een krachtig instrument om richting te geven aan de ruimte. En het werd dus dat verwaterde. Tot een soort van, we gaan samen ontwikkelen. Dan zonder dat er principes nog een uitgangspunt waren. En dat ik denk dat ik dat daar bedoeld heb. En dan werd het dus een tegenstelling tussen toelatingsplanologie... waar je ruimtelijke kaders geeft... en ontwikkelingsplanologie als een spelen in de zandbak van de ruimte. Dat was niet de bedoeling. Het spelen in de zandbak van de ruimte was bedoeld vanuit ruimtelijke kaders. Bij de ontwikkelingspolitiek die de WRR voorschreef.
Ja. Dus, Jan, heb jij die spanning ook zo ervaren toen er tijd?
Ik vind het onderscheid te kunstmatig eigenlijk tussen ontwikkelingsplanologie en toelatingsplanologie. Okay. En ik weet ook eerlijk gezegd niet wat de vijfde nota nou precies is, als je zou moeten kiezen. Het is de ontwikkeling van de ruimte, de aanpassing van de ruimte aan de maatschappelijke ontwikkeling, economische ontwikkeling enzovoort. De aanpassing aan die ontwikkeling, die ontwikkelingen nemen zeer serieus. Nou, als je dat doet, dan heb je ook bepaalde grenzen vastgelegd waarbinnen je dingen toelaat. Je zegt, het heeft geen spannende titel. De titel van de nota is ruimte maken, ruimte delen. Hè? En ik heb ook voortdurend gezegd, ik heb toespraken gehouden waarin dat als titel had. Niet alles kan altijd en overal tegelijkertijd. Hè? Rembrandt heeft dat van mij gejat. Maar het geeft niet, dat mag ook best. Hè? Maar even mijn toespraak. Dus het gaat erom kiezen. Hè? Je moet echt kiezen. En kiezen, dat is wat anders dan inschikken. Dat is wat anders dan accommoderen. Je moet dus prioriteiten stellen.
Ja,
en hoe je die prioriteiten stelt, dat doe je natuurlijk op basis van die analyse. Nou, is dat ontwikkelingsplanologie of toelatingsplanologie? Het is beide, naar mijn mening. Ja.
Want ik merk ook, we hebben het al een paar keer een beetje aangestipt... van daarna is de ruimtelijke ordening, hebben we een teloorgang eigenlijk gezien. En is het misschien dus te veel inschikken geworden? En is het dus, er zijn geen keuzes meer gemaakt daarna? Ja.
De keuzes zijn overgelaten aan anderen.
Ja. Het directoraat-generaal wat dus de RPD opvolgde binnen het departement... heette geen DG Ruimtelijke Ordening, maar DG Ruimte.
Hmm.
Nou, daarmee was al aangegeven van we zijn eigenlijk, ja, we volgen de ruimte, maar we gaan dat niet meer ordenen.
Je kreeg ook die waanzinnige kabinetten Balkenende. Het begon met fortuin en leefbaarheid. En dat waren mensen die van niks wisten. En dat ging maar. En het werd meer afgeschaft dan opgebouwd. Ja, en als je dat eenmaal kwijt bent, dan krijg je dat niet meer gauw terug.
Jan, de tijden zijn veranderd.
Politiek geweest. En ik geloof dat ambtenaren er ook met ledenogen naar gekeken hebben zelf. Ik neem het mezelf ook kwalijk, omdat ik natuurlijk politiek het niet voor mekaar heb gekregen. Ik was een aantal jaren bezig en toen kwamen we dicht bij het einde van die kabinetsperiode. En ik heb het einde van die kabinetsperiode nog zelf versneld door Srebrenica. En dat waren twee dingen waar ik erg mee bezig was en ze botsten met elkaar.
De ambtenaren zagen ook niet wat er gebeurde. Want toen jij wegging, weet ik nog goed dat we in die RPC, die ik al noemde, dat ambtelijk voorportaal, lag een agendapunt, de verdere planning van de vijfde nota. Ja. En ik weet nog dat ik toen, een beetje naïef, maar ook gewoon een beetje Michel Pletje plagig heb gezegd van, weten jullie zeker dat het nog doorgaat? Nou, dat was een vraag die was bizar. Terwijl dus één maand later kwam Kamp en zei, dat doen we niet.
Ja.
Dus die ambtenaren waren zelf zo bezig met hun eigen wereld.
Maar want dat is ook het beeld wat ik...
Dat ze niet hebben gezien dat de ruimtelijke ordening echt gewoon heel snel verdween.
Want aan de ene kant is het dus volgens mij die politieke realiteit die veranderd was in de jaren daarna. Maar ook dus volgens mij, het beeld wat in ieder geval bij mij het opriep was, hebben de planologen hun eigen ruiten ingegooid. Dus dat ze nog zo star vasthielden aan die maakbaarheid en voorschrijven van hun eigen principes.
Dat is waar, maar de tijd is natuurlijk echt fundamenteel veranderd. Ik hield als planbouwdirecteur wat relativerende verhalen. Altijd niet dat stevige van het moet geordend worden, maar gewoon meer van wat gebeurt er op dit moment. En is me meerdere keren overkomen dat iemand uit de zaal naar me toe komt aflopen. Het oudere heer altijd, die zei, professor, ruimtelijke ordening is maatschappelijke ordening, is sociaaldemocratie.
Exact.
Dat is verschillend.
Je had gelijk.
Ja, ja. Maar als we dus nu zien wat er met de sociaaldemocratie aan de hand is, daar praten we eigenlijk nu over. Dan is het dus niet zo verbazingwekkend dat de ruimtelijke ordening ook weg is.
Ja.
De PvdA heeft nog 9 zetels in de Tweede Kamer en die betekenen niks meer.
Maar het moet
dus
terug.
De ruimtelijke ordening.
Het moet dus terug. En dat geldt niet alleen voor de ruimtelijke ordening. Dat geldt natuurlijk ook voor alle mogelijke publieke voorzieningen. Het is allemaal natuurlijk afgeschaald.
Ja.
En de toekomst van Nederland is gebaat bij het accepteren dat het maakbaar is. En dat betekent niet als je zegt het is maakbaar dat het zo gemaakt moet worden. Nee, dan ga je politiek discussiëren over welke kant op je iets gaat maken. En aan het begin heb ik iets gezegd over klimaat. Als je echt tot de conclusie komt, hè, dat je een deel van Nederland niet meer zo goed zult kunnen bewonen, hè, in de toekomst met zeespiegelstijging, dan zul je toch gezamenlijk beslissingen moeten nemen. Hè? En dan zul je niet mogen afwachten. Ik geloof dat het kan. En als je het overlaat, wie heeft daar dan profijt van? Degene die het al goed hebben en een hoop geld hebben om zichzelf te beschermen en zich te accommoderen ergens anders. Daar het comfort te zoeken. En wie zijn de dupe? De laagste inkomensgroepen die zich niet kunnen veroorloven ergens naartoe te gaan of zichzelf te beschermen in het Westen. Dus als je dus niet maakt, dan creëer je meer ongelijkheid.
Dus die ruimtelijke ordening moet terug. Zijn we inmiddels, je hoort heel veel Rijksregie, dat zie je overal een beetje in kranten staan, op blog staan. Zijn we inmiddels bezig met die ruimtelijke ordening weer wat prominenter neerzetten? Komt de ruimtelijke ordening terug?
Kijk, het zou moeten, dat ben ik helemaal met Jan eens. Je hoort er meer over. Maar laten we ook nog de politieke realiteit in het oog verliezen. De VVD van Rutte, een partij zonder visie, die willen ze ook niet hebben, zonder idee van maakbaarheid, heeft de macht in het land. En het politieke debat wordt vooral beheerst door rechts en extreemrechts. Dat is de huidige situatie. En dus ik ben het helemaal. Ik zou het fantastisch vinden als de ruimtelijke ordening. Er liggen ongelooflijke opgaven. Maar als je praat, komt het terug? Ik weet het niet eens. Maar laten we niet vergeten dat het volgende kabinet nog weer een stuk rechtser kan zijn. Nou, dan komt er helemaal niks terug.
Ja, we schieten onszelf in de voet.
Ja, schieten we onszelf enorm in de voet.
Ja,
maar laten we niet onder elkaar in onze eigen bubbel zeggen, nou, het komt terug.
Nee, maar goed, politiek gezien. A, je hebt een maatschappelijke beweging. Die mogelijkheid moet er zijn. Hè? Zoals je nu de klimaatbeweging hebt van jongeren. Hè? En klimaat is natuurlijk veel breder dan alleen maar klimaat. B, je hebt Europa. Hè? En wat men vanuit Europa natuurlijk voor een deel verordoneert, maar dat is wel het resultaat van politieke besluitvorming, heeft nu zijn consequenties. C, je hebt ook nog, hoe ik daar moeite mee heb, maar hoe dan ook, rechters. Hè? Je moet politieke beslissingen niet aan rechters overlaten, maar het is in ieder geval mogelijk voor mensen, hè, om naar een rechter te gaan. Nou, dat zijn drie krachten die je toch kunt hanteren tegenover, ja, de kracht en de macht van de commercie. Waaraan momenteel wel heel erg veel wordt overgelaten. Ook in het landbouwbeleid, want ook dat is commercie.
Ja, natuurlijk.
De ruimtelijke ordening, momenteel denkt iedereen dat dat alleen maar dat is. Hè. Ja. En daar, dat is een gevecht tussen publieke belangen en toch geld.
En je ziet nu wel dat met de nationale omgevingsvisie en die nationale omgevingsvisie extra, volgens mij die NOVEX, waar je aan het begin al even aan refereerde, ja, daar zie je wel weer allerlei nieuwe, of nou, niet per se nieuw misschien, maar vormen van sturing worden voorgesteld. Ja. Gebiedsgericht, ja, opgavegericht. Ja. Ik zie jou meteen schudden.
Ik begin enorm te schudden, want kijk, ik lees ze natuurlijk allemaal nog, want ik wil ze nog lezen. De nationale omgevingsvisie, het staat vol met mogelijke ontwikkelingen,
ja,
mogelijke oplossingen, maar er wordt geen enkele keuze in gemaakt. In de vijfde nota werden keuzes gemaakt. En alle voorgaande notas werden keuzes gemaakt. In de nationale omgevingsvisie worden geen keuzes gemaakt. En de NOVEX, gaat dan dus over hoe we dat proces gaan inrichten. Nou, wat kunnen we dat goed zeggen? Er zijn ongetwijfeld weer bureaus voor ingehuurd om te vertellen en om lijntjes te trekken. Van dan gaat eerst dat gremium praten over, dan dat gremium. Maar waar het dan over moet gaan, ja, over de ruimte. Maar wat dan de richting is binnen ruimtelijke kaders? Ik bedoel, ruimtelijk beleid moet vanuit een nationale overheid kaders aangereikt worden.
Ja.
En als dat niet gebeurt, dan zullen ze heel lang praten. En dan, nou ja, dan zullen ze het wel ergens over eens worden. Tuurlijk.
Ja, er wordt te gauw gesproken over sturing en over processen, zonder dat er gesproken wordt eerst over
de inhoud. Ja.
Maar er zijn wel een paar voorbeelden. Ik vind dat er op het terrein van water in ons eigen land, ruimte voor de rivier, hè, daar is wel heel veel goeds verricht. Hè?
Ja.
En dat gaat door momenteel, want het is nog niet klaar. Hè?
Ik heb
nog heel veel te doen natuurlijk met grondwater, maar in ieder geval, dat is goed. En ja, ik ben misschien een van de weinigen in Nederland die het wel eens was met het feit dat de minister van stikstof met een kaartje kwam.
Ja.
Dat kan misschien geen goed kaartje zijn geweest, maar het was wel een kaartje.
Ja.
En het gaf een klein beetje, ze trokken te gauw terug. Want je hebt een instrument nodig, hè, om aan te geven wat waar wel kan en wat ergens anders minder kan. Hè. En dat is ruimtelijke ordening toch. Je hebt een kaartje nodig.
Ja.
Je hebt grenzen nodig. Hè. Dat waren dus ook contourtjes, hè, tussen die verschillende gebieden. Dus het was een poging. Het is te gauw opzij geschoven.
Ja.
Door boerenbelangen, commerciële belangen.
En is het dan niet dat er, ik zit nu even een soort advocaat van de duivel ook te spelen, maar dat er niet andere keuzes zijn gemaakt en andere waarden dus dominant zijn en dat
De keuze is gemaakt om de markt zijn gang te laten gaan.
Ja, okay.
En dat is ook een keuze.
En omdat je natuurlijk bijvoorbeeld, ik kan me de structuurvisie, infrastructuur en ruimte uit 2012 nog herinneren, dat was volle vaart met economische ontwikkeling en die corridors eigenlijk ook verder stimuleren, maar dat die inrichtingsprincipes.
Ja, maar dat was echt een nota die dus volledig de markt en de ontwikkeling van de markt volgde.
Ja.
Heel volgend.
Ja.
Dus dat kan je zeggen, mooie nota. Maar ja, het was gewoon wat er gaande was.
Ja.
Dat wilde men graag volgen. En ruimtelijke ordening is nou juist het afbuigen van maatschappelijke ontwikkelingen.
Ja.
Want anders heb je ook geen ruimtelijke ordening nodig.
Ja.
Dus gewoon het wel laten volgen zoals het gaat. Nou ja, waarom schrijf je dan nota?
Ja. Wat zou er dan een paar goede principes kunnen zijn? We hebben denk ik al een paar aangestipt nu, die dus die keuzes weer kunnen, of hoe zeg je dat, leidend kunnen laten maken.
Ja, ja. Kijk, ik zou eerlijk gezegd ervoor pleiten, gebruik deze methodiek, hè, en vul hem op een andere manier in, die weer in overeenstemming is met nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen op dit moment. De methodiek is naar mijn mening goed. En kom dan wel, ga naar een aantal andere grote vragen. Klimaat is er één van. Ja. De toekomst van de Noordzee is een ander. Daar hebben we enige aandacht aan besteed. Maar die ontwikkelingen daar zijn gigantisch. En dat zou je ook goed moeten begeleiden. En dat betekent dan ook, derde aspect, dat je dat samen moet doen met landen om ons heen. Vragen zoals de Noordzee en klimaat kun je niet echt ruimtelijk aanpakken zonder Duitsland en België en Engeland. Noordzee. Dus maak daar veel meer gebruik van. We hebben daarover geschreven, maar het werd niet politiek bestuurlijk ingevuld. Dat is voor de komende periode, naar mijn mening, van groot belang. Nou, drie punten.
Ja. Wim, heb jij nog aanvullingen op die drie?
Nou ja, kijk, het worden gewoon de sociaal-democratische stokpaardjes natuurlijk van mij. Aangevuld met de GroenLinks-kant die er tegenwoordig bij hoort. Nee, maar ik maak er een grapje over. Het is natuurlijk een politieke keuze. En klimaat, biodiversiteit en sociale gelijkheid zouden voor mij de drie bepalende kaders zijn. Ik zou het niet eens erg vinden als je alleen zou zeggen, terwille van de biodiversiteit en terwille van het klimaat hebben we de volgende kaders waar we binnen moeten blijven. Dat zou al een majeure operatie zijn. En fantastisch zijn als we dat zouden bereiken. Maar ja, dat betekent dus inderdaad echt veel minder bouwen in het Westen. En veel gespreider bouwen. En het betekent dat je veel meer gebieden ook echt teruggeeft aan de natuur. Of daar biologisch gaat landbouwen.
Ja, ja. Oké, laten we dan nog één laatste vraag, Lilian, als de tijd het toelaat. Want ik ben toch nog even ook benieuwd naar de nasleep van de nota. Er werd nu ook al een paar keer aan gerefereerd. Jan, je was op dat moment dus met twee zaken bezig. En uiteindelijk, je noemde het ook al, de nota, een intellectueel werk. Wat is er van overgebleven? En hoe heb je zelf die nasleep ervaren?
Nul. Ik heb op de laatste dag, vlak voor het kabinet viel, hè, dat was op dinsdag, geloof ik, heb ik de hele dag alle antwoorden zitten schrijven, samen met mijn medewerkers, op alle vragen over de laatste PKB. Zodat de Kamer niet kon zeggen dat ze de antwoorden niet hadden gekregen. En die kregen ze. Ik geloof niet dat iemand ze ooit gelezen heeft. Het was echt een prestatie van het hele apparaat dat het kwam op tijd. Niemand heeft er ooit naar gekeken. Dus nul. Het is weggegaan. Weggegeven. En ik vind het dus doodjammer. Hè? Dus neem die visie niet over, maar neem de methodiek over. En het intellectuele werk dat door de mensen is verricht. Kijk daar nog eens naar. En ga het veranderen. Maar heb je een uitgangspunt. En ik zag dus daarna gebeuren. Alles werd afgebouwd. En mijn eigen partij, de Partij van de Arbeid, is daar natuurlijk ook erg meeschuldig aan geworden. Zodra men ging regeren, zijn alle publieke voorzieningen afgebouwd. Dus men heeft de hele sociale welvaartsstaat ontmanteld bijna. Het is misschien te veel gezegd, maar zo heb ik het wel ervaren. Dus dat gold niet alleen maar voor de ruimtelijke ordening. Dat gold ook voor de jeugdzorg enzovoort. Dus de afgelopen 20 jaar is een periode geweest van teruggang. In plaats van vooruitkijken. Zo heb ik het ervaren.
Ja.
Ja. En dat doet mij, ja, als een van degenen die destijds meewerkte aan het geheel, pijn. Maar aan de andere kant, ik zei net, geen grumpy old man. Ik laat het aan anderen over. Ze moeten het doen. Maar ik hoop dat er een nieuwe generatie komt met visie.
Dat is denk ik ook al meteen dan het bruggetje naar onze afsluiting. Want een nieuwe generatie studenten luistert naar deze podcast. Wim, om met jou te beginnen. Wat zou je ze willen meegeven?
Nou kijk, ik hoop met Jan dat er weer een echte rol komt voor de planologen en de ruimtelijke ordenaars. Maar
ik hink altijd op twee gedachten. Dat is mijn probleem. Je zei het ook al. Ik zat op snijvlak van beleid en politiek. En met wetenschap met name. Ik ben dus aan de ene kant enorm politiek betrokken, aan de andere kant ben ik een wetenschapper. En dus ik vind het heel mooi als Jan zegt van ik zie alleen maar achteruitgang de laatste 20 jaar. Dat is politiek gezien deel ik dat standpunt. Maar als wetenschapper zeg ik van ja, dat is vanuit een bepaalde politieke visie is dat achteruitgang. Er is gewoon, Rutte zal dat zeker niet beamen dat we 20 jaar alleen maar achteruit hebben gehad. Dus dit blijft een ongelooflijk politiek onderwerp. En misschien is dat wel het wat ik studenten zou willen meegeven. Ik maak ze nog ook heel veel mee stedenbouwkundigen die ik de cursus geef. Het duurt een paar dagen voordat ze beseffen dat ze met politiek bezig zijn. Planologie, stedenbouw is gewoon allemaal politiek. En besef dat. Doe niet alsof je een wetenschapper bent en dat er maar één objectieve waarheid is. Het is een politiek. En helaas zitten we veel planologen in dezelfde bubbel. Dus ze gaan elkaar ook dat wijsmaken van nee, het moet zo. Het zijn allemaal politieke keuzes. En die kunnen dus ook door anderen anders, helaas, ook anders gemaakt worden.
Ja, helder. Jan, jij noemde al een pleidooi voor visie, maar wat zou jij die nieuwe generatie studenten meegeven?
Nou ja, aan studenten geef ik graag mee. Kijk niet alleen maar naar je eigen beurs, je eigen carrière. Besef dat je deel uitmaakt van een samenleving. En in de beleidskeuze die je maakt, denk aan het belang van anderen. Op welke plaats je ook zit. Als docent, als wetenschappelijk onderzoeker, als medewerker van een bedrijf, als ambtenaar. Hè. Denk niet alleen maar aan je eigen carrière en je eigen beurs. Hè. Denk aan het belang van de samenleving in zijn totaliteit. Dat is de kern van de sociaaldemocratie.
Mooi, dank jullie wel. Dat brengt ons bij het einde. Lilian, de vijfde nota. Inmiddels zijn we heel uitgewaaierd en hebben uitgezoomd. Wat blijft hangen bij jou nu?
Nou, wat bij mij toch wel blijft hangen is misschien niet zo optimisme, maar ook wel een beangstigend gevoel. Die keuzeloosheid die de ruimtelijke ordening al een tijdje typeert, dat beangstigt me wel als we kijken wat de maatschappelijke opgaven staan of zijn waar we voor staan. Ja, en ik hoop dat er in ieder geval in de politiek in ieder geval weer inhoudelijke keuzes gemaakt gaan worden. En daar kun je het mee eens zijn of mee oneens zijn. Maar dat het in ieder geval weer over die inhoud gaat. En dat ja, hoop ik eigenlijk met heel mijn hart, omdat ik anders niet weet naar wat voor samenleving wij toegaan.
Ja, ik had ook gehoopt inderdaad. We begonnen een beetje met dat droevige beeld van ruimtelijke ordenaars, van de planologie. Dat is inderdaad niet helemaal weggenomen. Dus we eindigen nee. Eigenlijk een beetje in mineur. Ja. Zeggen we lachend.
Sorry.
Maar inderdaad, ik herken dat heel goed.
U luisterde naar een aflevering van Onder Planologen, de podcast over de Nederlandse ruimtelijke ordening, gemaakt door Lilian van Karnebeek van het departement Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie van de Universiteit Utrecht, Peter Pelzer van het departement Sociale Geografie en Planologie van de Universiteit Utrecht en Jannes Willems van de afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Deze opname vond plaats op locatie in Den Haag. Dank aan het Institute of Social Studies voor de locatie. Dank aan Jan Pronk en Wim Derksen voor jullie komst en jullie interessante inzichten. Evert Aalte is verantwoordelijk voor de technische ondersteuning. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Van Eester Vluk en Van Lohuizen Stichting. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op Spotify, Apple Podcast en ook te vinden op de website van Rooilijn. En ook volgende keer zijn we weer onder planologen.